Ja. Ja. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, alle die meeluisteren of meekijken vanmorgen naar deze dienst, hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan het christelijk mannenkoor Prins Alexander, onder leiding van Arjan Breukhoven. Ook welkom. Ook een welkom aan onze organist vanmorgen, Everard Zwart. Fijn dat Everard jullie wil begeleiden ook weer. Onze voorganger is dominee Stauchy. En ik heb voor u de volgende afkondigingen. Viering Heilig Avondmaal. Volgende week zondag hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In deze dienst zullen we kort stilstaan bij de voorbereiding op deze viering. Dan de bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Jopie Jansen van Bennekum en mevrouw Nel Pons Dijkshoorn. Wilt u de bloemen wegbrengen, wilt u dat dan na de dienst hier even voor in de kerk melden. De collectors zijn vandaag bestemd voor diaconie en kerk. En na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd om samen koffie te drinken. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Samuel 12 en een gedeelte uit Johannes 3 en 19. De dienst beginnen we met het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 108, zoals op uw liturgie is vermeld. We wensen elkaar hier aanwezig en alle die met ons meeluisteren of meekijken een goede, maar in het bijzonder een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats, het koor ook nog even, zou ik zeggen. We zijn blij dat u er bent en dat u en jullie er allemaal zijn. En wat wij zelf een van de mooiste dingen van onze kerk vinden, het zonlicht door dat glas in loodraam, begreep ik dat het voor u al een beproeving is geweest. U moet maar denken, 100 jaar geleden stond hier een bouwvallig gotisch kerkje. En toen er nagedacht werd over dit gebouw, zeiden we, onze voorgangers, we houden dezelfde richting. Een kerk is van ouds altijd gericht naar de opkomende zon. En daar was het hart van de eredienst. En daarom vind ik het zo mooi dat de architect in de tijd in dat raam Jezus als goede herder heeft geplaatst. Dus ik heb het mooiste plekje. En u eigenlijk ook. Helpt dat een beetje? Vast niet. Wij gaan in deze dienst verder met de zomerserie. De zomer neigt naar het einde. De Ebenezerkerk is vandaag niet bij ons, maar ter voorbereiding op het avondmaal dacht ik, we konden niet stoppen bij waar we vorige week waren. Het verhaal van David en Bathsheba. En ik hoop dat u zich hier gauw thuis voelt en dat u de aansluiting vindt. Daar zal ik alles aan doen. Maar nu gaan we weer luisteren naar het koor. Heer, ik kom tot u en de kracht van uw liefde. En daar mogen wij bij het laatste vers mee meezingen, bij het refrein. Wij luisteren naar het gebod van God voor de nieuwe week en voor ons leven. En vanmorgen heb ik gekozen voor een gedeelte uit Efeze 5 en voor de samenvatting die Christus ons gegeven heeft. En daarna zingen we het loflied op Gods geboden. Ja, er zijn zoveel coupletten om uit te kiezen, dus 119 weer en dit keer vers 14 en vers 25. Ze passen ook zo goed, dacht ik, bij de schriftlezing. Dus ons antwoord op de wet is Psalm 119, vers 14 en 25. En in Efeze horen wij: volg het voorbeeld van God als kinderen die Hij lief heeft. Ga de weg van de liefde zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Ontucht en zedeloosheid in welke vorm dan ook, of hebzucht, mogen bij u zelfs niet ter sprake komen. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloers taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig. Probeer te begrijpen wat de Heere wil. Bedrink u niet, dat leidt tot uitspattingen. Laat de geest u vervullen en zing met elkaar. Psalmen, hymnen en de liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is. Altijd, voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En hij zelf gaf antwoord aan een schriftgeleerde die bij hem kwam en die hem vroeg: maar welk gebod is nu het eerste van allen? En Jezus antwoordde: het eerste is dit: hoor, Israël. De Heere onze God, de Heere is één. En ge zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Laten we bidden. God, ik weet. Ik heb u steeds van nodig. We weten het. Dat we niet zonder u kunnen leven en werken. En zingend weten we het misschien nog wel het beste. Als we uw lof op onze lippen nemen. En het morgenrood begroeten met ons lied. Dan weten we het zo zeker dat u God bent. Dat u bij ons bent. En heren, wat hebben we daar al veel goeds van gezongen. En mogen horen zingen. En eigenlijk hebben we ook al gebeden toen we zeiden, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. En nu bidden we opnieuw tot u. U hebt ons in de voorbije week gespaard. We mogen hier zijn. Of verbonden zijn, online. En we staan klaar om de schriften te openen. Want Heere, zingen is geweldig. Maar we hebben uw woord ook steeds weer nodig. Om de weg naar het leven te vinden. Mag dat gebeuren ook in deze dienst. Dat u ons uw Heilige Geest schenkt. U kent ons hart. Het kan vol zijn met zorgen. Dan kan u er niet bij. We kunnen ontzettend blij zijn. En u vergeten. Er kunnen zorgen zijn of zonden die tussen u en ons instaan. Heere, breek het weg. Dat het licht van uw evangelie net zo klaar en helder mag schijnen. Als nu de zon in ons kerkgebouw. Want we hebben u nodig. Heilige Geest, schenk ieder van ons dan wat we nodig hebben. Aan geloof, aan liefde, aan hoop, aan bekering, aan moed. Of u weet het beste. Schenk het in rijke mate. U kunt dat doen. Aan ons hier, aan allen die thuis zijn en hier misschien graag hadden geweest. Aan allen die al zo lang thuis meekijken, sterk hen en zegen hen. En als het kan, Heere, breng ze weer in ons midden. Maar anders, wij weten ons verbonden. In de lof op uw naam. In het verwachten van u. Woon en werk dan in ons midden. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. In de liturgie ziet u dat ik nu heb gezegd inleiding op de schriftlezing. Wij zeggen daar ook wel eens bij moment voor de jongeren. En gelukkig zijn jullie, hè? Daar ben ik heel blij mee. Maar we missen een ander gezin in ons midden dat net is verhuisd. En verder zijn we allemaal een beetje 18 plus, maar dat bent u ook. En vorige week was ik in Someren, een kleine gemeente in Brabant. 24 mensen, mijn leeftijd en ouder. Ze zijn er nog, sinds 1650. Ik blijf dat maar benadrukken. We zijn er. En als God het geeft, zullen we er nog lang zijn. Maar wij steken wel een lichtje aan. Het lichtje dat van ouds het lichtje van de kinderkerk is. En dat wij nog altijd aansteken in verbondenheid met jullie. Met andere jongeren van de gemeente. En met alle kinderen die wij meedragen in ons hart. Dank. We hebben iedere week als gemeente een gebod gelezen en een gedeelte uit het leven van David. En in de schriftlezingen die nu komen lees ik niet apart een gebod. Eigenlijk wat we net als samenvatting hoorden, wil ik laten gelden als lezing van het gebod. Dat het erom gaat dat we God en onze naaste lief hebben. Dus nu lezen wij over David en uit het Nieuwe Testament. Maar ik wil u even wijzen op de afbeelding die ik heb uitgezocht op de liturgie. We hebben David al heel wat keren ontmoet. En nu zien we hem jaren later. Nou, u weet zelf hoe dat is als je iemand jaren niet hebt gezien. Dan denk je, wow, ben je veranderd. Iets meer gewicht, iets minder haar. Maar je bent ook benieuwd, wat is er van iemand geworden? En nu heb ik op de liturgie een afbeelding van David, ik zou zeggen in zijn glorie. Hij imponeert in zijn brede zit, in zijn koninklijke kleding, de weelde om hem heen. Het is eigenlijk gewoon een Oosterse vorst. Lang geleden dat hij als herder door de velden zwierf. Lang geleden dat hij Goliath versloeg en dat hij op de vlucht was voor Saul. En het is ook lang geleden dat hij als koning dansend voor de ark uitging, als dienaar van God. David is in Jeruzalem. Het is oorlog geweest, maar hij is niet meegegaan. Hij was druk met overspel, met Batsheba, de vrouw van Uria. En dat is niet zonder gevolgen gebleven. En hij doet van alles om hem te laten lijken dat het kind van Uria is en niet van hem. Maar het lukt niet. En dan laat David Uria op een gevaarlijke plaats in de strijd zetten. En hij sterft. En David neemt Batsheba tot vrouw. En zij baarde hem een zoon. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En dan komt de profeet Nathan, en die ziet u links. En ik denk dat Rembrandt het moment gekozen heeft waarop Nathan zijn verhaal begint. Nathan nog een beetje behoedzaam, vind ik. En David lijkt me niet echt geïnteresseerd, of is dat een houding? Want er is wel wat gebeurd. Een nieuw huwelijk. De geboorte van een zoon. En alles lijkt in orde. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En daar gaan wij lezen. 2 Samuel 12. De Heere zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zei tot hem: er waren in een stad 2 mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve 1 klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek. Hij kon er niet toe komen 1 van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toren van David zeer tegen die man. En hij zei tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij 4-voudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël in Juda, en indien dat te weinig geweest was, dan had ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hittiet Uria hebt ge door het zwaard verslagen. Zijn vrouw hebt ge u tot vrouw genomen. Hemzelf hebt ge door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat ge mij hebt veracht en de vrouw van de Hittiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag, want gij hebt het wel in het verborgen gedaan, maar ik zal dit doen in tegenwoordigheid van heel Israël en in het volle licht. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David: de Heere heeft u uw zonde vergeven. Ge zult niet sterven, of schoonge door deze daad de vijanden des Heeren zeer hebt doen lasteren. De zoon echter die u geboren is, zal sterven. Daarop ging Nathan naar zijn huis. En de Heere sloeg het kind dat de vrouw van Uria aan David gebaard had met een ziekte. Toen zocht David God ter wille van de jongen. Hij vastte, en telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door, liggend op de grond. En de oudsten van zijn huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan, maar hij wilde niet, ook at hij niet met hen. Op de 7e dag stierf het kind. En de dienaren van David durfden hem niet mee te delen dat het kind dood was, want ze zeiden: zie, toen het kind nog in leven was, hebben wij tot hem gesproken en heeft hij naar ons niet geluisterd. Hoe zouden wij dan tot hem kunnen zeggen: het kind is dood? Hij zou iets kwaads kunnen doen. Toen David zag dat zijn dienaren onder elkaar fluisterden, begreep hij dat het kind dood was. En David vroeg zijn dienaren: is het kind dood? Ze zeiden: het is dood. Toen stond David op van de grond, waste zich, zalfde zich en verwisselde zijn klederen. Hij ging het huis des Heren binnen en boog zich neder. Daarna ging hij naar zijn huis terug en op zijn verzoek zette zij een brood voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tot hem: waarom hebt ge dit gedaan? Terwijl het kind nog leefde, hebt ge terwille daarvan gevast en geweend. Maar nu het kind gestorven is, zijt ge opgestaan en hebt brood gegeten. Hij zei: zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien is de Heer mij genadig, zodat het kind in leven blijft, maar nu is het dood. Waarom zou ik dan vasten? Kan ik het nog doen terugkeren? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Hij kwam tot haar, had gemeenschap met haar. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De Heere nu had deze lief. Hij zond een boodschap door de profeet Nathan en noemde hem Jedidja, om des Heeren wil. Dat is de lezing over David en Batseba. Twee korte lezingen nog. Evangelie van Jezus Christus. Johannes 3, vers 16 en 17. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. En dan een heel klein stukje bij de kruisiging van Jezus. Johannes 19. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zus van zijn moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie, uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Tot zover de lezingen. Over deze gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingt het koor. Maar dat ziet u op de liturgie. En als u die thuis niet hebt, hij staat op de website. Maar het koor zingt na de verkondiging I will praise him and in his love. Gemeente van Christus hier en ook thuis met ons verbonden. Ik wil met u en jullie nadenken over drie zonen van David. Over een zoon van smart. Het jongetje, geboren uit de relatie van David met Batseba. Over een zoon van vrede, Salomo, geboren in het huwelijk van David en Batseba. En over de zoon van David in het Nieuwe Testament, Jezus. Over een zoon van smart, dat is wel het grootste punt. Ja, uit het overspel van David met Batseba is een jongetje geboren. Ongeveer 9 maanden geleden werd Batseba oorlogsweduwe. En na een korte periode werd zij vrouw van de koning. Waarschijnlijk had zij met Uria nog geen kinderen gekregen. Een eersteling, dit jongetje. Het kind wat je moeder maakt, zei iemand eens. En de Heere zond Nathan tot David. In hoofdstuk 11, wij hebben dat 2 weken geleden gehoord, was David steeds aan het zenden. Hè? Hij zond boodschappers, Batseba-ophalers, berichten aan Joab. Steeds aan het manipuleren om dingen voor elkaar te krijgen. Maar nu zendt God om recht te spreken, maar ook om David te laten omkeren van zijn heilloze weg. Wist David dat hij fout was? Het moet toch wel, hij leefde met God. Hij wist van het leven van genade, van niet in eigen kracht je weggaan, maar weten en doen, uit die genade leven, kan daar een kloof tussen zitten. En dan moet je leven met de gevolgen van je opwelling, van je begeerte. Maar 9 maanden lang is er geen openlijk oordeel, niet van mensen, niet van God. Daar komt hij mooi mee weg, denk je. Nou, zonder veroordeling ervaar je ook geen vrijspraak. Dan draag je je schuld alleen. Geen zondebok. Geen verzoening. Het is echt de goedheid van God dat hij de profeet Nathan naar David zendt. Om het hart en het geweten van David te raken. God geeft inzicht in kwaad, in schuld in je leven. Niet om je te verlammen met schuldgevoelens. Dat gebeurt vaak wel, maar dat is niet Gods bedoeling. God wil ons zo overtuigen van schuld, dat je nog maar 1 ding doet. Hardhollend naar het huis van de Vader. Je toevlucht zoeken bij God. En dat probeert Nathan met dat kleine verhaal over een lammetje. Als een appel op die herdersjongen van de leer. En de koning ontploft. De man die dit gedaan heeft is een man des doods. Nou, maar Nathan laat pas echt in het hart van David een bom ontploffen. Gij zei die man. Wat hoorde u nou, wat hoorde jij nou in die aanklacht van God? Ik hoor afgewezen liefde. Ik heb je gezalfd, ik heb je gered, ik heb je alles gegeven, zegt God. Als het te weinig was, had ik je nog meer gegeven. Jij hebt mijn woord veracht. Uria gedood, zijn vrouw tot jouw vrouw gemaakt en hem gedood, hoort u? Niet het overspel, maar vooral die moord op Uria, die komt steeds terug. Jezus zal ook later tegen Petrus zeggen, wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard omkomen. Maar dat gebeurt nu toch niet, zul je zeggen. David wordt toch niet gedood? Nee. Nathan zegt, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken. Waarom? Waarom wordt David zelf niet getroffen? Dat zou toch het eerlijkste zijn. Omdat God een eed gezworen heeft. Psalm 89 zingt daarover. Wat ik gezworen heb aan David, dat houdt stand. Mijn eigen heiligheid, zegt God, is daarvan onderpand. Zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden. Zolang als zon en maan de hemelen doorschrijden. God is trouw aan zijn eed. Maar Davids huis zal getroffen worden door dood en geweld. Viervoudig, riep hij, viervoudig moet het lam worden vergoed. Dat is een wet uit Exodus. 4 kinderen van David zullen getroffen worden door de dood of door een gewelddadig lot. Dat jongetje, Amnon, Tamar en Absalom. Wat zal David zeggen? Toen sprak David tot Nathan. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Ja, hij heeft ook gezondigd tegen Uria, tegen Batsheba, tegen Joab, tegen die andere gesneuvelde soldaten, tegen... Dat is allemaal waar, maar boven alles heeft hij gezondigd tegen de wetten van God, de Heer. Niet begeren, geen overspel, niet doodslaan. Maar in het noemen van die verbondsnaam van God, de Heer, klinkt een beroep op Gods genade. En die genade is er, hoor. Maar er is ook straf. Vergelijk het met je gezin. Je blijft houden van je kind. Maar soms geef je toch straf. En in dit geval is het een verschrikkelijke straf. Het pasgeboren kind zal sterven. De Heere sloeg het kind dat de vrouw van Uria aan David gebaard had met een ziekte. Wat is dat smartelijk. Wie weet van de zorgen over een ziek kind, hoe klein of volwassen ook. Wie weet van de dood van een kind, voor of na de geboorte, klein of volwassen. Je hart breekt. En bij David wordt dit zware verdriet nog zwaarder. omdat hij moet zeggen, het is mijn schuld. Moeilijk, hè? Ik vermoed dat we hetzelfde denken. Dat kind kan toch niks doen aan de zonde van zijn vader? Nee, echt niet. Maar dit is denk ik de zwaarte van die de misdader vader bezoek aan de kinderen. Dat kinderen zo dikwijls lijden onder de gevolgen van het kwaad dat ouders bedrijven. En David gaat in gebed. Hij blijft bidden, steeds weer. Hij vast en hij waakt. Wie weet dat God zich laat verbidden. Dat zijn zoon niet de gevolgen hoeft te dragen van zijn zonde. En misschien denk je, waarom bidt die man? God heeft het gezegd, dan heeft het toch geen zin meer om te bidden. Het is toch straf? Waarom aanvaardt hij dat niet? Ja, zo'n moment kan komen dat je denkt, ja, dan bid ik niet meer. Maar dat is er niet direct. Paulus bleef bidden dat die doorn uit zijn vlees weg moest, mocht, totdat God zei, Paulus, stop, mijn genade is je genoeg. Of Mozes, die zo graag het beloofde land in wilde. En God zei op een gegeven moment, Mozes, nu moet je erover ophouden, spreek niet langer over deze zaak. Maar als de Heere zo duidelijk niet is, je hebt niet zo'n tekst gekregen, zo'n woord. Blijven bidden hoor. Blijven bidden, hoe moeilijk je het ook vindt. Want Jezus heeft daar een gelijkenis over verteld. Over een weduwe in een rechtszaak die blijft aanhouden om recht. En dan staat erbij, hij vertelde dit om de mensen te leren dat ze altijd moesten bidden. En niet moeten verslappen. Dus blijf bidden, ook als je denkt dat het geen zin heeft. Het heeft zin, alleen al dat je in contact blijft met God. Maar laat ons gebed zijn wat Jezus bad. Hij vroeg, laat die beker aan mij voorbij gaan. En hij zei, uw wil geschieden. En dat is de moeilijkste, maar ook de beste weg. Dat we ons gebed, onze last, leggen in zijn handen. En nu dacht ik ook, maar dit zeg ik met schroom vanwege het verdriet rond het sterven. Kan het ook Gods barmhartigheid zijn geweest dat hij dit jongetje wegneemt? Uit dit gezin waar het zwaard niet meer van zal wijken. Wij denken dan, ik wel, maar dan heeft hij geen leven. Nee, niet op aarde, maar wel bij God. Wij kennen de naam van dit jongetje niet. Een naam werd pas op de 8e dag gegeven, hè? En het kind sterft 7 dagen na zijn geboorte. Maar God heeft dit kleine leven gekend en in zijn hand bewaard. En David vroeg zijn dienaren, is het kind dood? Zij zeiden, het is dood. David staat op. Hij wast zich, hij zalft zijn hoofd met olie, hij trekt andere kleren aan. Er worden geen woorden gesproken, maar er komt een gebaar van overgave. Hij gaat naar het huis des Heer en daar buigt hij. Hij knielt er neer, Heere, hier ben ik. Of misschien zei hij wel, hier ben ik weer. Hij heeft een psalm geschreven bij deze geschiedenis, hè? Psalm 51. En daar bidt hij, u wilt van mij geen offerdieren, geen brandoffers, behagen u. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken hart, een verbrijzeld hart zult u niet verachten. David heeft geen brood gegeten, zolang de dood overheerst. Maar nu verkondigt hij de dood van een zoon en hij eet het brood. Een zoon van vrede. 2 Samuel 11 eindigde met, zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. En nu hoorden wij in 2 Samuel 12 als laatste, zij baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. Salomo vertelt de meeste mensen geen nieuws. Vol vrede betekent zijn naam. Deze kleine jongen. Die zal het huis van David voortzetten. En wat een zegen daarom ook dat erbij staat. De Heere had hem lief. En dat wordt nog onderstreept met een tweede naam. Als een soort doopnaam dacht ik. Jedidja, geliefd bij God. God schenkt in Salomo een nieuw begin. Want in 2 Samuel 11 heet Batseba nog de vrouw van Uria. Maar aan het eind van 2 Samuel 12 heet ze zijn vrouw. En nu is ook Batseba weer opgestaan. Nu begint het Davidische huis pas echt met Salomo. Een enorm rijk zal hij besturen. Zijn regeerperiode zal een tijd van voorspoed en vrede zijn. En toch, dit verhaal van de opbouw van het huis van David is tegelijk het verhaal van de eindigheid van dit huis. Er zal strijd zijn, er zijn samenzweringen, er is moord. En misschien beginnen we het na al die weken te begrijpen. O, David kan onze redder niet zijn. En dat jongetje, dat kan ook onze redder niet zijn. En Salomo uiteindelijk ook niet. Daar hebben we vorig jaar in de zomerserie over gedacht. En we zagen in hem wel iets van de trekken van de vredevorst, maar het was niet genoeg. We hebben meer licht nodig, meer heil, meer zegen. We hebben iemand nodig die ons verlost van kwaad, van eindigheid, van dood en van oordeel. Gemeente en gasten, we hebben de Zoon van David nodig. Jezus de Messias. En met de kerk van alle eeuwen luisterden wij naar dat bevrijdende woord dat Jezus eens sprak tot Nicodemus. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon gaf. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordeelde. Maar omdat de wereld door hem behouden wordt, dat is altijd, of Nathan nu komt, maar zeker als Christus komt, opdat we behouden worden. Wij bereiden ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week. Het kan zomaar zijn dat dat ook in uw gemeente wordt gevierd. En wij zeggen vol vreugde tegen elkaar. Dat allereerst, ik geloof in Jezus Christus, die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en zoon van mensen. Goede herder, offerlam. Want het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Volgende week zullen we tegen elkaar zeggen, hij is het lam, dat lammetje van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is reden voor grote vreugde. En het is reden voor diepe ernst. Dat een onschuldig lam moest sterven opdat wij zouden leven. En toen ik dat bedacht, dacht ik, dat is de lijn in deze dienst. Jezus is de zoon van smarten. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Paulus zal zeggen, er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, toch? Slechts een enkeling geeft zijn leven voor een goed mens, maar God bewijst zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daar kun je toch alleen maar van zingen. En aan het avondmaal gaan. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen. Het is zijn hart dat openstaat. Hij noodt de zondaar, hij vergeeft. Die hem het hart gebroken heeft. Het is nooit te laat om je zonde op te geven. Je te bekeren. Vergeving te vragen aan God en aan mensen. Want de zoon van smart is de zoon die ons de vrede brengt. God met ons. En hij weet het. Hij weet hoe groot het kwaad in ons leven kan zijn. Of de last die u meedraagt. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. Of Jezus het wel weet. Je vragen, je zorgen, je verdriet, hij weet het. En daarom, maar dat maar heel kort, daarom las ik ook dat tere moment in dat grote lijden van de zoon van smarten. Zijn moeder bij zijn sterven, een zwaard door haar ziel. Vrouw, zie uw zoon. Moeder, je bent niet alleen. God is met je en ik geef je mensen. Als u volgende week aan tafel zit. We zijn niet alleen. Samen bij Jezus aan tafel. Hij maakt het waar. Voor David en Bathsheba. Voor Maria. Johannes, voor ons allen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Geef deze zoon van David de zeggenschap over uw leven. Voor het eerst of opnieuw. Want Jezus zegt, als je bij me komt, ik zal je nooit van me wegsturen. God is het zo waard dat wij leven voor hem. We zijn kostbaar in zijn ogen. Laten we het leven kiezen en hem vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan zal hij ons versterken met brood en met wijn. Hij waakt voor onze ziel en hij brengt ons thuis. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Gemeente, volgende week hopen wij het heiligavondmaal te vieren. En ter voorbereiding geef ik u en jullie enkele gedachten mee uit het confessionele formulier en van mezelf. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Het vorige avondmaal was op 2 juni, nu 3 maanden geleden, samen met de Ebenezerkerk. En we hebben sindsdien een hele zomer geleefd, van alles beleefd. Ook in de gemeente waren er goede tijden, maar we hebben ook met gemeenteleden dagen van zorg en rouw gedeeld. Hoe is het in deze maanden gegaan met uw geloof? Hoe is het met je ziel? In de woorden van de preek, ben je al net als David opgestaan en naar het heiligdom gegaan? Waren we bij God in gebed en levend naar zijn geboden? Leven we uit zijn genade? Ook als we moeten zeggen, niet altijd. Of als je moet zeggen, ik heb gezondigd tegen de Heer. Ieder die zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig daarom in het eten van het brood en het drinken uit de beker, vol vreugde dat onze Heiland zijn leven wilde geven voor ons. Hoe onze omstandigheden ook zijn, het is nergens beter dan aan de tafel des Heren. Christus nodigt u aan zijn tafel. U mag zich opnieuw laten sterken door brood en wijn. Zijn er mensen of dingen die u hinderen om het avondmaal mee te vieren? Blijf er niet mee lopen. Bid het uit, praat het uit, kom erover praten. Heb je nog geen belijdenis gedaan en verlang je naar het avondmaal? Blijf daar zeker niet mee lopen en kom erover praten. We hebben deze weken heel wat gedeeld over de geboden, over het leven met God. Hij spreekt, hij bevrijdt, hij helpt. En daarom zingen wij nu als dank en als gebed voor het avondmaal lied 732 vers 2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort. Onze gebeden. Ja, voor een paar landen. Ik meen in de waarheidsvriend de vergeten lijst tegen. Van landen die we zelden noemen, maar waar het nog steeds heel erg is. Congo, Colombia, Zuid-Soedan, Syrië. Ik dacht, die noem ik deze week. Jemen. We hebben Moderame gehad. En ik wil bidden om een nieuwe kerkrentmeester. En ik snap, dat kan je beter zeg je misschien aan de mensen zelf vragen. Die moeten dat doen. En dan zegt u misschien ook, u weet toch al dat wij dat niet doen. Dat weten we. Maar wij lopen op dit moment echt tegen praktische problemen aan. Noodzakelijke taken krijgen we eigenlijk niet goed bemenst. Dus het is een vraag aan God of hij mensen wil geven. Of dat hij ons de creativiteit wil geven om het anders te doen. Dat kan natuurlijk ook, maar we zien nog niet goed hoe. Dus daarom wil ik ervoor bidden. Wij bidden met Ad Berkhout van de Uiterdijk. Zijn dochter Annemarie heeft kanker in de dikke darm. Dat is erg, ze moet ervoor worden geopereerd. Er zijn, goddank, tot nu toe geen uitzaaiingen gevonden. Maar er is nog veel onzeker. We bidden voor Ad, voor Marije, voor je zus, dat het allemaal goed mag komen. Ik was deze week ook bij Bram en Ria Bijl. Wij bidden voor hen en voor hun dochter Grada. Grada wordt behandeld voor borstkanker. Ja, soms zijn de beproevingen vele. En daarom bidden we voor elkaar. Laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Grote en trouwe God in de hemel. Zoveel woorden, maar de kern blijft uw liefde. Dat u uw Zoon gegeven hebt. Heere Jezus, dat u goede herder bent en offerlam. Voor een wereld waarin zoveel kwaad is. Waarin zoveel mensen zo beproefd worden. Waar het vaderhuis met de vele woningen niet meer in beeld is. Maar u spreekt. En daar danken wij u voor. Dat u vasthoudt, ook als wij dreigen los te laten. Wij danken u dat u onze God wil zijn. En in dat vertrouwen bidden wij ook tot u om een zegen over wat we hebben overdacht. Van David. Van die kleine jongen. Van Salomo. Maar bovenal, dank u wel dat we stil mochten staan bij de man van smarten die onze vredevorst wil zijn. Wilt u dat voor ons allemaal zijn en voor alle mensen van wie we houden? We kunnen niet zonder u leven en sterven, dat belijden wij. Wilt u dan ook met kracht in ons wonen en werken? En wilt u werken in uw wereld? Heere, er zijn zoveel landen die wij soms amper weten te liggen. En waarvan we vergeten hoe erg het er is, maar u vergeet ze niet. Wij dragen Congo aan u op. De overstromingen en de oorlog. En Colombia noemen wij u. Waar miljoenen mensen het geweld ontvluchten. En Zuid-Soedan. Natuurrampen en geweld van mensen. En Syrië. Waar zoveel mensen onderdrukt worden en ook honger hebben. En Jemen. En Oekraïne. En Israël en Gaza. Heren, wat hebben we de vredevorst nodig. Geef vrede aan Jeruzalem. Geef vrede in uw wereld. En geef alle die regeren wijsheid en inzicht. Zo bidden we u ook voor onze woonplaatsen. We zijn vanmorgen met velen bij elkaar. Zegen waar u ons gesteld hebt. Dat er vrede en voorspoed mag zijn. Ook voor ieder van ons. Voor de kerken waartoe wij behoren. Wij bidden u voor Pernis, voor de kerken. We bidden u voor de Ebenezerkerk die vandaag brood en wijn deelt. Dat het hun tot zegen mag zijn. En voor de baptisten, zo op zoek naar een toekomst voor hun kerk en voor de wijk. Zegen hen in hun missionaire bezig zijn. We bidden u voor onszelf. Dankend voor uw zegeningen dat we aan het starten zijn met het winterwerk. Dat we deze dienst met elkaar mogen hebben. We bidden u, Heren, om een gezegende voorbereiding op het avondmaal. Geef velen, nou geef allen, het verlangen om uw naam te belijden. En te delen in brood en wijn. Tot uw eer, Heren, en tot zegen van onze ziel. Want u bent de vaste rots van ons behoud. Wij bidden u voor de kerkenraad, voor de vergadering van dinsdag, om wijsheid in het dienen van de gemeente. Wij bidden u om versterking van het aantal ambtsdragers. wilt u roeping geven. Heren, u overvraagt niet. Ook ons niet als kerkenraad. Wilt u daarom ook leiding geven om oplossingen te vinden voor wat nu vastloopt. Creativiteit, uw geest. Wilt u dat doen? Voor elkaar bidden wij u. Voor de muzici. Voor de leden van het koor. Zegen hen op hun weg. Wij bidden u voor allen met zorgen. Met ziekte in hun eigen lichaam of bij hun liefste. Wij noemen u Bram en Ria Bijl en hun dochter Grada. Wilt u de behandelingen zegenen? En wilt u met Bram en Ria zijn in deze zorg om hun dochter en haar gezin? Wij bidden met Ab Berkhout voor zijn dochter Annemarie. Heren, hoe volwassen onze kinderen ook zijn. Het is zo'n klap als er opeens ziekte is. En onzekerheid over de toekomst als de eindigheid genoemd wordt. Maar heren, u kunt wonderen doen. Wilt u dan genezing geven? Dank u dat er behandelingen mogelijk zijn. Wilt u die zegenen en haar sterken op deze weg. En ook Ad en Marije in hun zorg om Annemarie. Wij bidden u voor allen in rouw. Heren, dat zijn tere dingen. Ieder van ons weet ervan dat u de liefste wegnam. Of een zeer lief medemens, een vriend of vriendin. Misschien missen we gewoon onze ouders ontzettend. Of misschien nam u een kind weg in de moederschoot. Of kort daarna. En sommigen moeten meerdere kinderen missen. Heren, we kunnen er eigenlijk alleen maar om huilen. En u vragen of u de tranen van onze wangen wil wissen. En of u ons de moed wil geven om verder te gaan. Uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Mogen we dat ervaren. Ook als we onze partner moeten missen. Of wie dan ook in ons leven. Onze vader, onze moeder. Troost ons en help ons. Heren, we hebben u veel te vragen. We bidden u, behoed ons deze dag, deze week. Breng ons weer samen in de naam van Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En deze lof op God gaat door in de lofzang van het koor, hun laatste lied, Gelooft zij onze God. Ja, u blijft staan. Ja, dat kan ook. We gaan niet. Er is nu nog een collectemoment, maar we gaan niet met zakjes door de rijen. Dus. Maar ik noem het wel even. Want. Bij de uitgang staat een diaken, daar hangen ook busjes. En u mag ook digitaal geven, dat weet u. Geef gul, geef naar vermogen voor diaconie en kerk. Ons slotlied, ja, toch weer over het zingen. Laat ons de Heer lof zingen, juich al wie bij hem hoort. Dat is lied 864, vers 1, 2 en 5. Dat ik de zegen uitspreek. Dirigent Arjan zal het gevoel wel kennen. Je bereidt het voor en dan hoop je dat het past allemaal. En ik dacht al zingen, het is nog mooier dan ik al dacht. En hoopte. En daar hebben jullie als koor een groot aandeel in gehad. En Everhard Zwart achter het orgel ook. Nog maar net gestart en het klinkt alsof je al een heel seizoen hebt gezongen. Ik vond het prachtig en zo te horen vond u dat ook. Hartelijk dank. Voor jullie vroegtijdig hier zijn en prachtige zingen. En in de kerkraadskamer zeiden ze, daar mag je best applaus voor vragen. Dus dat wou ik toch nog maar weer eens benadrukken. Dank aan jullie, dank aan God en onder zijn zegen mogen wij de nieuwe week in. Voor u thuis en voor ons allen hier de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.